Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst bij de Efezebrief. Wij lezen het zesde hoofdstuk, de versen 10 tot en met vers 20. Daarna lezen we een gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5. Maar nu eerst Efeze 6, vers 10 tot en met vers 20. Dat is een gedeelte dat ik vaker met u gelezen heb. Het gaat over de geestelijke wapenrusting. Die wapens die we vooral vinden in de versen 14 tot en met vers 17. En twee van die wapens die daar genoemd worden in vers 14 tot en met vers 17, die komen terug in de volgende schriftlezing, waar ook de tekst voor de preek uitgenomen is. Daarom lezen we eerst Efeze 6, vers 10 tot en met vers 20, daarna 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met vers 11. Dan luidt het woord van de Heere in Efeze 6 vanaf het tiende vers als volgt. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Hou dan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover de eerste schriftlezing, dan de tweede schriftlezing uit 1 Thessalonicenzen 5, de versen 1 tot en met vers 11. In Thessalonicenzen 5 vanaf het eerste vers. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderven overkomen. Zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet even als de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover dan ook de tweede schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in de tweede schriftlezing, 1 Thessalonicenzen 5, het achtste vers. Waar wij lezen, 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Maar laten wij die van de dag zijn nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Het thema voor de preek dat luidt als volgt. Advent in de praktijk. Dat is het thema voor de verkondiging. Advent in de praktijk. Er zijn twee punten. Allereerst een oproep tot nuchterheid. En dan ten tweede de vraag hoe dan nuchter zijn. Dus allereerst een oproep tot nuchterheid. En dan ten tweede de vraag hoe dan nuchter zijn. Advent in de praktijk, dat is het thema voor de verkondiging. Allereerst een oproep tot nuchterheid en ten tweede hoe dan nuchter zijn. Gemeente, jongens en meisjes, vandaag is het de laatste zondag van Advent. En Advent, de Adventsweken, dat zijn de vier zondagen die voorafgaan aan het kerstfeest. En weten jullie wat Advent betekent? Advent betekent komst. Hij komt. En in de Adventsweken, dat is de afgelopen weken waarschijnlijk ook al gebeurd bij jullie in de kerk, daar wordt er gepreekt over de komst van de Heere Jezus, dat Hij komt. Zoals het in het Oude Testament wordt beloofd, Hij komt. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt het beloofd dat Hij komt. Hij komt opnieuw op de wolken van de hemel. En gemeente, daar willen we vanmorgen bij stilstaan, bij de tweede komst van Jezus Christus, bij de wederkomst. En dan niet zozeer bij de wederkomst zelf, bij wat er allemaal gebeuren zal. Daar heeft Paulus aan het einde van hoofdstuk 4 over gesproken, maar veel meer over onze houding. Wat betekent het nu voor ons, voor u, voor jou, voor mij, dat Hij komt? Wat betekent dat nu voor ons dagelijks leven, dat Hij komt? Advent in de praktijk. Daar spreekt Paulus over in het laatste hoofdstuk van deze brief die hij geschreven heeft aan de gemeente van Thessalonica. Thessalonica, u weet dat misschien, dat was een belangrijke stad, een welvarende stad, een havenstad in Griekenland. En tijdens zijn tweede zendingsreis ging Paulus naar deze stad. U kunt dat nalezen in Handelingen 17. En Paulus is daar maar kort geweest in deze stad en hij heeft daar 3 sabbaten lang gesproken. 3 sabbaten lang ging hij met de Joden mee naar de synagoge en hij legde vanuit de schriften uit dat het Christus is die moest lijden en sterven en opstaan uit de dood. En dan lezen we in Handelingen 17 het 4e vers en sommigen van hen raakten overtuigd. En ze sloten zich aan bij Paulus en Silas. En die menigte wordt steeds groter van de godvrezende Grieken. Een grote menigte van de vooraanstaande vrouwen. Niet weinig. En zo ontstond daar een christelijke gemeente. En direct kreeg die gemeente te maken met tegenstand. We kunnen dat ook lezen in Handelingen 17 en wat daar dan op volgt. De oproer komt en die oproer is vooral gericht op Paulus en Silas. En Paulus en Silas zijn toen in de nacht gevlucht naar Berea. En kort daarna schrijft Paulus dan vanuit Korinthe deze brief aan de gemeente van Thessalonica. En Paulus schrijft aan het einde van hoofdstuk 1 dat hij het van hen gehoord heeft, hoe zij zich bekeerd hebben van de afgoden tot God om de levende en ware God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten. Zo lezen we aan het einde van het eerste hoofdstuk. Die christenen in Thessalonica, dat waren dus echte adventschristenen. Dat waren echte Maranatha-christenen. Ze leefden in een sterke verwachting dat Jezus spoedig terug zou komen. Ondertussen ging de tijd door. Er werden kinderen geboren, maar er stierven ook mensen. En daar zat het probleem. Zullen degenen die overlijden er dan niet bij zijn als Jezus terugkomt? En daar gaat Paulus aan het einde van hoofdstuk 4 op in. En hij zegt dat degenen die ontslapen zijn, Jezus zal ze niet voorbij gaan, zij zullen ons nog voorgaan. De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En dan zullen de doden die in Christus zijn als eerste opstaan. En daarna zullen wij die levend overgebleven zijn met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En dan zullen we altijd met de Heere zijn. Zo dan, zo sluit het vierde hoofdstuk af, troost elkaar met deze woorden. Maar zo begint dan het vijfde hoofdstuk. Wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat die dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Een dief in de nacht. Nou, jongens en meisjes, als er een dief komt, dat is niet zo fijn, hè? Maar als die dief komt, dan komt die dief meestal niet overdag. Als iedereen thuis is. Als die komt, dan komt die in de nacht. Als iedereen slaapt. Heel stilletjes. Onverwacht. De Heere Jezus is geen dief. Maar de Heere Jezus komt wel zoals een dief komt. Wat betekent dat? Nou, de Heere Jezus, die dief, hoe komt die dief? Die dief komt onverwacht en zo onverwacht zal de Heere Jezus ook komen, plotseling, onverwacht. Gemeente, dat had Christus toch zelf al gezegd in Matteüs 24, wees dan waakzaam, want u weet niet wanneer uw Heere komt. Weet dit, had Jezus gezegd, als de Heer van het huis geweten had op welk moment de dief zou komen, zou hij waakzaam geweest zijn. Wees ook u daarom bereid, zegt Jezus. Want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. En diezelfde oproep die Jezus meegeeft in Matteüs 24, geeft Paulus hiermee aan de Thessalonicenzen, geeft de Heilige Geest van morgen aan ons mee. Houd je niet bezig met tijden en gelegenheden? Houd je niet bezig met allerlei speculaties over het hoe en wanneer? Veel belangrijker is dat je er klaar voor bent. Zorg ervoor dat die dag u niet onverwachts overvalt. Want zo zal het zijn voor de ongelovigen. Wanneer ze zullen zeggen, er is vrede en veiligheid. We hebben alles op orde in ons leven, we zijn rijk en verrijkt en hebben aan geen ding gebrek. Dan zal een onverwacht verderf hen overkomen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Ze weet niet precies wanneer die weeën komen, ze weet het wel ongeveer wanneer ze op gang zullen komen, maar toch is het altijd weer plotseling. En als die eerste wee dan gekomen is, dan is er geen ontkomen meer aan. Zo onontkoombaar is de wederkomst van Jezus Christus voor wie hem niet verwacht. Een onverwacht verderf zal hen overkomen. Ja, precies zo had Jezus het gezegd. Paulus spreekt Jezus na. In Matteüs 24, zoals het was in de dagen van Noach, zegt Jezus. Zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten en drinken en trouwen en ten huwelijk geven. Tot op de dag dat Noach de ark binnenging, de zondvloed kwam en allen wegnam. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Wat een aangrijpende woorden voor wie buiten Christus leeft. Wat aangrijpend dat zoveel mensen in deze wereld vandaag, een week voor kerst, zo in deze wereld leven. Plotseling zal een onverwacht verderf hen overkomen, zoals het was in de dagen van Noach. Zo zal het voor u voor jou toch niet zijn? Maar dan, gemeente, na die aangrijpende beelden aan het begin van dit hoofdstuk, dan komt er een omkeer, plotseling vanaf het vierde vers, opnieuw een maar. Het eerste vers begint met maar dan ook het vierde vers begint weer met maar. Maar u, broeders, een veranderde toon in dit hoofdstuk, van de waarschuwing naar de bemoediging. Maar u, broeders, zo roept Paulus de christenen in Thessalonica toe, maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en niet van de duisternis. Wat is dat een evangelie? Wat is dat een blijde boodschap? Vrijspraak voor wie zijn eigen duisternis aan het licht heeft gebracht. Vrijspraak voor wie gekomen is met al zijn zonden aan de voet van het kruis, aan de voeten van de zaligmaker. Vrijspraak voor wie zich heeft bekeerd van zijn afgoden om de levende en ware God te dienen en zijn zoon uit de hemel te verwachten. Hij is het licht en het licht schijnt in de duisternis. Hij is het licht waar Simeon van zingt en licht om de heidenen te verlichten en om zijn volk Israël te verheerlijken. Ik ben het licht der wereld, zegt Jezus, en wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En nu houdt Paulus die christenen in Thessalonica een spiegel voor. Nu houdt de Heilige Geest ons vanmorgen een spiegel voor. En jongens en meisjes, als iemand jou een spiegel voorhoudt, dan zie je jezelf, toch, in die spiegel. En nu houdt de Heilige Geest vanmorgen ons een spiegel voor. De Heilige Geest vraagt jou en mij, wandel jij als kind van het licht? Of wandel jij in de duisternis? Leef je al van dat vuur dat nooit meer dooft? Steeds duidelijker klinkt dan de oproep in dit hoofdstuk van de bemoediging voor de christenen. Gaat het dan ook weer over in de aansporing? Maar laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen. Maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. En nuchter zijn, dat is het kernwoord van dit hoofdstuk. Nuchter zijn staat in dit Bijbelgedeelte, in de hele Bijbel trouwens, maar zeker ook in dit Bijbelgedeelte, tegenover dronken zijn. Wie dronken is, kan zichzelf niet meer beheersen, kan zichzelf niet meer besturen. Die kan zijn volle verstand niet meer gebruiken, die kan niet meer nuchter nadenken. Wie slapen, slapen 's nachts, zegt Paulus, en wie dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. En dat is de vraag die naar u, naar jou toe komt vanmorgen. Ben je nu van de dag of ben je van de nacht? Hoor je bij het licht of hoor je bij de duisternis? Wij die van de dag zijn, zegt Paulus, laten wij nuchter zijn. En dat woord nuchter is het kernwoord in onze schriftlezing. En dat woord, dat wordt door Paulus tot 3 keer toe genoemd. Dat is opmerkelijk. En door Paulus wordt het tot 3 keer toe genoemd. En door Petrus wordt het tot 3 keer toe genoemd. Paulus de apostel van de heidenen en Petrus de apostel van de Joden. Dit is dus voor alle mensen belangrijk. Of je nu Jood bent of heiden. Of je nu christen bent of niet. Of je nu een Jood bent of een Griek. Nuchter zijn. Paulus zegt het hier in vers 6 en dan voor de tweede keer in vers 8. En ook nog in 2 Timotheus 4 vers 5. Maar u wees nuchter in alles. En Petrus zegt het in zijn eerste Petrusbrief tot 3 keer toe, allereerst in hoofdstuk 1 vers 13, om God daarom de lendenen van uw verstand en wees nuchter. En opnieuw aan het einde van, in hoofdstuk 4, het zevende vers. Het einde van alle dingen is nabij, wees daarom bezonnen en nuchter in uw gebeden. En dan nog eens in hoofdstuk 5, vers 8. Maar wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Wees nuchter. Zo klinkt de oproep. Dat is het voortdurende refrein van het Nieuwe Testament. Een belangrijk woord voor de gemeente van het Nieuwe Testament. Wees nuchter. Voor een gezond geestelijk leven is je verstand nodig. Voor een gezond geestelijk leven is nuchterheid nodig. Een christen moet zijn volle verstand gebruiken. Dat verstand wat door de Heilige Geest is verlicht. En zich niet mee laten voeren door anderen die zich laten bedrinken of bedwelmen. Misschien wel heel letterlijk door de alcohol of andere verslavingen, social media, seksualiteit. Alles wat je leven in beslag kan nemen, waardoor je zelf de controle niet meer hebt. Laat je niet bedwelmen door alles wat er op je afkomt van buitenaf of van binnenuit. Juist als anderen zich mee laten slepen door de machten van deze wereld, materialisme of de angstcultuur, maar u wees nuchter. Zoveel mensen zijn bang, dat gisteren zelf nog weer gemerkt, toen ik aan het evangeliseren was in Schiedam, in het centrum. Toen we daar stonden met een kraam bij het Dickensfestijn en mochten we ook een kraam bezetten. Mochten we het evangelie uitdelen en met de mensen in gesprek gaan. En alle mensen is te veel gezegd, maar veel mensen zijn op zoek naar vrede. Als alle zekerheden wegvallen, wat is het dan nog wel wat betrouwbaar is? En daarom zegt Paulus u, als u dan van het evangelie weet, laat u niet meevoeren door de angst die deze wereld in beslag neemt. Maar u wees nuchter in alles, ondanks alle verwarring, chaos en tegenstand. Laat je geen zand in je ogen strooien. Laat je niet van de wijs brengen. Leef bij de dag, zegt Paulus. Ooit komt er een dag. Zodat hij voor u niet komt als een dief in de nacht, maar als een vriend op klaarlichte dag. Wees nuchter. Maar hoe dan? Zegt u, en dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek, hoe dan nuchter zijn? Ja, gemeente, hoe dan niet inslapen met deze wereld, maar waakzaam zijn? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is veel makkelijker om in te slapen met deze wereld dan om waakzaam te zijn en ook nog waakzaam te blijven. En dat is van alle tijden al zo. Dat was ook voor de discipelen een strijd. Jezus moest het zeggen tegen zijn discipelen, kunt u dan nog niet 1 uur met mij waken? En Johannes moest het schrijven aan die eerste christenen in Klein-Azië, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dat u niet meer leeft in die volledige overgave tot God. Dat u niet meer Jezus Christus uit de hemel verwacht. U hebt de naam, moest Johannes schrijven aan een andere gemeente, dat u leeft, maar u bent dood. Het vlammetje wat er was is gedoofd. Het vuur van de geest is uitgeblust. Omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Ja, zegt u maar hoe dan? Als je midden in dit leven staat, net bent gaan studeren, een jong gezin hebt, een drukke baan, of als u al ouder wordt en steeds meer lichamelijke klachten krijgt, steeds meer mensen om u heen ook wegvallen, uw leven steeds beperkter wordt, en hoe dan leven bij de dag? Die dag met een hoofdletter. De Heilige Geest komt tot de Thessalonicenzen en tot ons vanmorgen niet alleen met de oproep, wees dan nuchter, maar de Heilige Geest geeft ook de middelen. De middelen om nuchter te blijven en waakzaam te zijn. De Heilige Geest geeft wapens mee. De geestelijke wapenrusting zoals we die kennen vanuit Efeze 6. Jongens en meisjes, misschien kunnen jullie dat nog herinneren. Ik heb dat eerder aan jullie verteld, dus alweer een tijdje geleden, dat Paulus toen in de gevangenis was. En toen zag Paulus die Romeinse soldaat. Die Romeinse soldaat had een gordel om zijn middel. Daarmee had hij zijn lange loshangende kleren vastgebonden. En hij had een borstharnas voor en hij had een helm op zijn hoofd en hij had schoenen aan zijn voeten. En in zijn ene hand had hij een schild vast en in zijn andere hand een zwaard. En dat had allemaal ook nog een betekenis, hè? Betekenis voor ons, die gordel, dat is de gordel van de waarheid. En dat borstharnas, dat is de borstharnas van de gerechtigheid. En die schoenen, dat zijn de schoenen van het evangelie. Dat hebben we allemaal gelezen uit de Bijbel, uit Efeze 6. En dan dat schild, in zijn ene hand had hij het schild van het geloof. En op zijn hoofd een helm, de helm van de zaligheid. En in zijn andere hand het zwaard van de geest. Dat had die soldaat vastgemaakt aan zijn riem. En gemeente, opnieuw maakt Paulus nu gebruik van diezelfde metafoor. Dat deed hij ook al op allerlei andere plaatsen in het Nieuwe Testament. U leest dat in Romeinen 13 bijvoorbeeld. Daar spreekt Paulus over de wapens van het licht. Laten wij, nu de dag dichtbij gekomen is, zegt Paulus in Romeinen 13, de wapens van het licht aandoen. De werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Romeinen 13, maar ook 2 Korinthe 6, vers 7. Daar spreekt Paulus over de wapens van gerechtigheid. En hier in 1 Thessalonicenzen 5 gaat het over wapens van geloof, hoop en liefde. Twee wapens. Ik zei het al bij de schriftlezing, haalt Paulus eruit. Twee wapens uit Efeze 6, het tweede en het vijfde wapen. Het borstharnas en de helm. Ja, die twee had de Heere er zelf al uitgehaald in het Oude Testament. Jesaja 59 vers 17... Ook daar worden die twee wapens samen genoemd, dat tweede en dat vijfde wapen. Jesaja 59 vers 17, toen er niemand was die Israël verlossen kon, in die donkere nacht, toen alles hopeloos was, toen bracht zijn arm hem heil. En dan lezen we het, hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en hij zette de helm van het heil, de helm van de zaligheid op zijn hoofd. En Christus komt met die wapens naar u toe. Christus heeft die wapens voor u verdiend aan het kruis. En hij geeft die wapens aan u in de verkondiging van het evangelie. Gerechtigheid, zaligheid. Het borstharnas van de gerechtigheid en de helm van de zaligheid. En nu geeft Paulus in onze tekst een nieuwe betekenis aan die twee wapens. Aan dat borstharnas en aan die helm. Een volgende betekenis. Want het is nodig niet alleen het evangelie van Jezus Christus te ontvangen. Niet alleen Jezus Christus door het geloof te omhelzen. Het is nodig niet alleen die wapens uit Efeze 6 te ontvangen in geloof. uit de doorboorde hand van Jezus Christus. Zijn waarheid, zijn gerechtigheid, zijn vrede, zijn trouw, zijn zaligheid, zijn geest. Maar het is ook nodig ze te gebruiken. Het is ook nodig die Heilige Geest in je te laten werken. Word vervuld met de Heilige Geest, zegt Paulus. Want je kunt die geest ook tegenstaan. Juist een gelovige doet dat. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Blus de geest niet uit. Maar hoe dan vervuld worden met de Heilige Geest en hoe dan ja leven in die waakzaamheid? Daar gaat Paulus nu op in. Ook daar geeft de Heilige Geest ons onderwijs in. Maar misschien hebt u het al vaker gedacht bij het horen van die wapenrusting uit Efeze 6, bij het lezen, het aanhoren van die beelden, mooie beelden. We kunnen er tekeningen en schilderijen van maken. Het spreekt tot de verbeelding. Maar wat is het lastig in de praktijk? Om dan ook echt als een soldaat van Jezus Christus te leven, in zijn leger te gaan, aangegord met kracht van omhoog, toegerust en waakzaam te zijn, nuchter te zijn, te leven bij het woord, bij wat er staat, te leven bij de dag, als je eigen hart je de andere kant optrekt. Hoe dan? Je met hart en ziel inzetten voor je studie, voor je werk, voor je gezin. En tegelijkertijd uitzien naar die dag. Die dag die nooit meer nacht wordt. Daar gaat Paulus nu op in. En hoe doet hij dat? Hoe doet de Heilige Geest dat? Hij verbindt aan die twee wapens uit Efeze 6 drie nieuwe begrippen. Kernbegrippen. Drie kernwoorden van deze brief. Want zo was Paulus deze brief ook begonnen. U kunt dat lezen in het eerste hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk, het tweede en dan vooral ook het derde vers. Daar komen we die drie kernbegrippen tegen. Dus en aan het begin en aan het einde van deze brief komen ze terug. Het tweede vers van hoofdstuk 1, wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, dan komen ze in het derde vers, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof. De inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Diezelfde volgorde die hier genoemd wordt, wordt dan ook weer aan het einde van deze brief genoemd. Geloof, hoop en liefde. Dat zijn de kernbegrippen waar het om draait in deze brief en die dan nu aan het einde tot een hoogtepunt komen. En ook die begrippen spreken weer tot onze verbeelding. Jongens en meisjes, jullie weten dat bij die begrippen, die drie begrippen, geloof, hoop en liefde, horen ook weer bepaalde symbolen. Het geloof, wat is het symbool van het geloof? Dat is het kruis. En wat is het symbool van de hoop? Dat is het anker. En het symbool van de liefde? Dat is het hart. Het kruis, het anker, het hart. En gemeente, die drie symbolen, die drie begrippen, die geven ons antwoord op de vraag, hoe dan nuchter zijn, hoe dan waakzaam zijn, hoe dan leven bij de dag, leven bij het woord, hoe dan niet meegaan in die angstcultuur, hoe dan niet meegaan in de machten van deze wereld, het materialisme, alles wat je leven in beslag neemt. Hoe dan, ondanks alles wat er tegen in opstand komt, toch blijven verwachten? De Heilige Geest geeft ons antwoord door ze aan te doen, door ze je eigen te maken. het borstharnas van geloof en liefde. En de helm van de hoop op de zaligheid. Het borstharnas van geloof. Dat is het eerste. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En hier gaat het dan niet zozeer om het geloof in Jezus als redder en als zaligmaker. Hier gaat het niet zozeer om het schild van het geloof. Maar hier gaat het veel meer om het geloof in Jezus als de komende. Jezus heeft het gezegd in Lucas 18, zal de Zoon des Mensen als hij komt wel het geloof op aarde vinden? En dan bedoelt hij niet het geloof in Jezus als redder, als zaligmaker, maar het geloof in Jezus als de bruidegom. Zal de bruid dan vol verwachting klaarstaan? U kent misschien dat verhaal. En misschien hebben de jongens en meisjes, de jongeren het ook wel eens gehoord, dat verhaal van dominee Van Dijk. Hij was op doopbezoek bij een gezin in de gemeente en toen hij 's avonds laat vertrok en die vader met hem nog in de deuropening stond en hij liep al weg, toen keerde hij zich nog één keer om en hij zei, nog één ding. Verwacht u vanavond de Heer Jezus nog? Toen was die vader stil. En hij zei, als ik eerlijk ben, eigenlijk niet. Wel heel eerlijk. Toen zei die dominee, op zo'n dag, als u het niet verwacht, dan zal hij komen. Goedenacht. En nu u, en jij, en ik, verwacht u, vandaag, de Heere Jezus nog. Hij heeft het toch gezegd, het borstharnas van het geloof, een ander woord voor geloof is trouw. En als er één betrouwbaar is, dan is hij het toch. Als er één geloofwaardig is, dan is hij het toch. En hij heeft het toch gezegd, ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben, dan kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, zodat ook u zult zijn waar ik ben. De Heilige Geest wil het ons leren vanmorgen. Niet wat ik hoor, wat ik denk, wat ik voel, wat ik merk. Maar wat hij deed, wat hij sprak, wat hij zegt. Alleen dat is doorslaggevend. De Heilige Geest wil het ons leren in deze adventstijd om te verwachten met Maria. Ze leerde te leven bij wat er staat. Ze sprak het uit in alle verwarring. Laat met mij gebeuren, overeenkomstig uw woord. En toen ging ze in geloof naar Elisabeth. In geloof. Ze had zich bekleed met het borstharnas van geloof en van de liefde. De liefde van God werd praktijk toen ze daar kwam bij Elisabeth. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En dat hij zijn Zoon heeft gezonden als verzoening voor onze zonden. En als God ons zo lief had, moeten wij elkaar ook lief hebben. Elkaar niet de maat nemen. Elkaar niet de oren wassen, maar de voeten wassen. Want hoe kun je nu deel hebben aan hetzelfde lichaam, deel hebben aan dezelfde bruidegom, uitzien naar dezelfde bruidegom, als het onderling niet klopt? Als je elkaar vermijdt, ontloopt, elkaar niet eens kent. Als er geen onderlinge zorg is, dienst betoon. Het geloof zonder de liefde is een dood geloof, zegt Jacobus. Als ik de liefde niet had, zegt Paulus, dan was ik niet. Dan was ik een klinkend metaal, een luidende schel. Hierdoor, zegt Jezus, Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Hierdoor zullen de mensen hier in de omgeving van de kerk weten dat u een discipel van Jezus Christus bent, als u liefde hebt onder elkaar. Als u bekleed bent met het borstharnas van geloof en van de liefde. Als u de helm van de hoop draagt op uw hoofd. Het geloof dat door de liefde werkzaam is, eindigt in de hoop. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt u zijn ontmoet? En juist die hoop dreigden de Thessalonicenzen te verliezen. Dat schrijft Paulus ook in deze brief. Dat was de aanleiding voor Paulus om deze brief te schrijven. Daarom schreef hij over de wederkomst. Er waren er al die ontslapen waren, zouden zij dan de komst van Jezus Christus missen? Zou de dood het dan toch winnen van de levende? Opeens was hun hoofd onbeschermd en kreeg de boze vat op hun gedachten en vervulde diepe droefheid hun hart. Daarom had Paulus het gezegd in hoofdstuk 4, vers 13. Ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals de anderen die geen hoop hebben. Geen hoop. Voor wie buiten Christus leeft, is er geen hoop. Alleen ijdele hoop. Maar laat wie in Christus Jezus is, de hoop nooit verliezen. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Eén naam is onze hoop. Hij is de hoop voor de volkeren. De hoop op de zaligheid. Hij is het die ons verlost van de komende toren. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen, het zij we nog leven in deze wereld of al in Christus ontslapen zijn, met hem zouden leven. Wat een troost. Wat een vooruitzicht, wat een bemoediging. Troost elkaar met deze woorden, zo eindigt Paulus de vorige pericoop en zo beëindigt de Heilige Geest ook deze pericoop. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Psalm 130, vers 3.